Allereerst een aantal mededelingen namens de kerkenraadgemeente. Morgenavond zal er cursus geestelijke vorming zijn in de hoeksteen te Middelharnis aan van 7:45. Dr. C. Boele hoopt te spreken over het onderwerp Burger van Twee Werelden. Aanstaande zondag zal er in de morgendienst bediening zijn van het Heilig Avondmaal. In de avonddienst zal er nabetrachting worden gehouden. En in verband met de viering van het Heilig Avondmaal zal er aanstaande zondag geen zondagschool worden gehouden. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere, Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 93, het tweede, derde en vierde vers. Psalm 93, vers 2, 3 en 4. Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond, maar Heere, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren. En uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Wij stellen ons eerst voor de spiegel van de heilige wet van de Heere. En aansluitend zingen we uit het zesde vers van Psalm 19. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon? Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. En na het zingen van deze psalm willen we luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. De schriftlezing komt deze morgen tot ons uit het 43ste hoofdstuk van de profetie van Jesaja. En wij lezen het gehele hoofdstuk. Jesaja 43 is de schriftlezing na de lezing van de wet van de Heere en na het zingen van Psalm 19, het zesde vers. Toen sprak God, al deze woorden zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen dus Jesaja 43. Maar nu, alzo zegt de Heere, uw schepper, o Jacob, en uw formeerder, o Israël, vrees niet. Want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn. Wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, zij zullen u niet overstromen. Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult ge niet verbranden en de vlam zal u niet aansteken. Want ik ben de Heere, uw God, de heilige Israëls, uw heiland. En ik heb Egypte, Morenland en Sheba gegeven tot uw losgeld in uw plaats. Van toen af dat gij kostelijk zijt geweest in mijn ogen, zijt gij verheerlijkt geweest. En ik heb u lief gehad. Daarom heb ik mensen in uw plaats gegeven en volken in plaats van uw ziel. Vrees niet, want ik ben met u. Ik zal uw zaad van de opgang brengen en ik zal u verzamelen van de ondergang. En ik zal zeggen tot het noorden geef en tot het zuiden houd niet terug. Breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde. En ieder die naar mijn naam genoemd is en die ik geschapen heb tot mijn eer, die ik geformeerd heb, die ik ook gemaakt heb. Breng voort het blinde volk, het welk ogen heeft, en de doven die oren hebben. Laat de heidenen al te samen vergaderd worden en laat de volken verzameld worden. Wie onder hen zal dit verkondigen? Of laat hen ons doen horen de vorige dingen? Laat hen hun getuigen voortbrengen, opdat zij gerechtvaardigd worden en men het horen en zeggen, het is de waarheid. Gij lieden zijt mijn getuigen, spreekt de Heere, en mijn knecht die ik uitverkoren heb, opdat gij het weet en mij gelooft en verstaat dat ik dezelfde ben, dat voor mij geen God geformeerd is en na mij geen zijn zal. Ik ben de Heere. En er is geen heiland behalve ik. Ik heb verkondigd en ik heb verlost. En ik heb het doen horen. En geen vreemd God was onder u lieden. En gij zijt mijn getuige, spreekt de Heere, dat ik God ben. Ook eer de dag was ben ik. En er is niemand die uit mijn hand redden kan. Ik zal werken en wie zal het keren? Alzo zegt de Heere uw verlosser, de heilige Israëls, om ulieder wil heb ik naar Babel gezonden en heb hen allen vluchten doen nederdalen, te weten de Chaldeeën in de schepen op de welke zij juichten. Ik ben de Heere, uw heilige, de schepper Israëls, ulieder koning. Alzo zegt de Heere die in de zeeën weg en in de sterke wateren een pad maakte, die wagens en paarden Heer en macht voortbracht. Tezamen zijn zij nedergelegen, zij zullen niet wederop staan. Zij zijn uitgeblust, gelijk een vlaswiek zijn zij uitgegaan. Gedenk de vorige dingen niet en overleg de oude dingen niet. Zie, ik zal wat nieuws maken, nu zal het uitspruiten. Zult gij lieden dat niet weten? Ik zal in de woestijn een weg leggen en rivieren in de wildernis. En het gedierte des velds zal mij eren, de draken en de jonge struisen, want ik zal in de woestijn wateren geven en rivieren in de wildernis om mijn volk, mijn uitverkorene, drinken te geven. Dit volk heb ik mij geformeerd, zij zullen mijn lof vertellen. Doch gij hebt mij niet aangeroepen, o Jacob. Als gij u tegen mij vermoeid hebt, o Israël, mij hebt gij niet gebracht het kleine vee van uw brandoffers en met uw slachtoffers hebt gij mij niet geëerd. Ik heb u mij niet doen dienen met spijsoffer en heb u niet vermoeid met wierook. Mij hebt gij geen kalmes voor geld gekocht en met het vette van uw slachtoffers hebt gij mij niet gedrenkt. Maar gij hebt mij arbeid gemaakt met uw zonden. Gij hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg, om mijnentwil. En ik gedenk uw zonde niet. Maak mij indachtig. Laat ons tezamen rechten. Vertel gij uw redenen, opdat gij moogt gerechtvaardigd worden. Uw eerste vader heeft gezondigd en uw uitleggers hebben tegen mij overtreden. Daarom zal ik de oversten van het heiligdom ontheiligen en Jacob ten ban overgeven en Israël tot beschimpingen. Tot zover de lezing van het woord van de Heere, gemeente. Wij willen nu samen de Heere bidden om zijn zegen, maar ik zal eerst de tekst afkondigen zoals gebruikelijk is. Jesaja 43, het tweede vers en het eerste stukje van het derde vers. Jesaja 43, vers 2 en het begin van vers 3. Deze woorden zijn de tekst voor de prediking. Wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, zij zullen u niet overstromen. Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden. En de vlam zal u niet aansteken, want ik ben de Heere uw God, de heilige Israëls, uw heiland. Wij willen nu samen bidden. En in de voorbeden willen we denken aan de familie Kattenstaart-Kot vanwege het overlijden van hun vader en opa, onze broeder W. Kot, in de afgelopen week. We willen ook voorbeden doen voor zuster G.H. Boeren, van wie een broer in de afgelopen week overleed na een ernstige ziekte. En dankzegging willen we doen voor broeder J. van der Hel, die in de afgelopen week een operatie onderging aan zijn hand. Willen wij samen bidden. Groot en eeuwig God, heilige Israëls, u die troont op de lofzangen van uw volk, u die woont in het midden van uw gemeente. Wij buigen ons neer voor u, allereerst om uw naam te danken dat het vandaag zondag is en dat wij samen mogen komen op deze zondagmorgen. Dat mogen we wel onderstrepen vanmorgen. Vorige week zondagmorgen stond de tafel toegericht en was het onmogelijk om dienst te houden. Net zoals in 1953, toen het veel erger was met de stormvloed. Tafel aangericht, geen dienst. Heren, we belijden het, we zouden het waard zijn in deze lage, lage landen dat er nooit meer dienst was. Maar u geeft het nog. Blijk van uw trouw en van uw goedheid. We mogen het ook heel persoonlijk zeggen dat het een zegen is dat we hier mogen zijn. De afgelopen twee zondagen ging het niet. En de diensten zijn afgebeld. We mogen hier weer zijn. Hoe lang? Ach, u weet het. Onze tijden en ook onze gezondheid is in uw handen. En nu gaat het niet om de gemeente in de eerste plaats en ook niet om de dienaar, maar het gaat om u. En daarom smeken wij of u uit onverdiende genade in ons midden wilt wonen en werken. U die troont op de lofzangen en die troont majesteitelijk, soeverein en genadig op uw woord, laat uw woorden mogen klinken deze morgen. En laat de boodschap duidelijk mogen zijn. Het gaat om gevaren die Israël omringde onderweg. En dat mogen we ook toepassen op ons leven. Ons leven is voortdurend in gevaar. Niet alleen letterlijk als we onderweg zijn of in huis zijn of op ons werk zijn. Maar vooral geestelijk. De doodsvijanden, zoals onze belijdenis zegt, houden niet op aan te vechten. Dat geldt allereerst voor uw kerk, voor uw kinderen, die er zoveel last van kunnen hebben, maar het geldt ook voor ons als we er geen last van hebben. En nog voor eigen rekening leven. We bidden, Heren, laat het woord heel in het bijzonder dan gezegend worden. Dat zondaren getroffen worden in hun hart. Mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? Heren, leg ons de nood van ons leven op. En ontdek ons aan onze schuld en aan onze afdwalingen. En wil u geven dat die ene naam, de naam van de Heiland, van de grote geneesheer, van de grote losser, Jezus Christus, vanmorgen in de prediking hoog mag worden opgeheven. Opdat zondaren gebeten door het gif van de zonde, leidend aan de nood en de dood van de zonde, mogen opzien tot hem en genezing mogen vinden. Zegen uw kinderen, heren. Laten ze, ook wanneer ze misschien op dit moment door levensomstandigheden, door geestelijke verlatingen, door aanvechtingen, in wegen van verslapping en verachtering in de genade, tussen de vuren zich bevinden of tussen de wateren die hun bedreigen, laten ze het mogen weten en opnieuw mogen ervaren. Ik ben met u. Ook help ik u met de rechterhand van mijn gerechtigheid. En al moeten we gaan door het water. Als u erbij bent met uw genadige geest en door uw woord, dan zal het niet overstromen. Zegen ons ook als gemeente, heren. We bidden u voor allen, zoals we hier zijn, maar ook zoals we met deze dienst verbonden zijn via de kerktelefoon of op een later tijdstip getuigen zijn van deze dienst. Wil u de woorden die gesproken worden, de psalmen die gezongen worden, de gebeden die geuit worden en de dankzeggingen, alles wat in deze dienst gebeurt, wil u het zegenen. Denk u bijzonder aan hen die moeilijke wegen hebben te gaan. We dragen weduwen en weduwnaars aan u op. We bidden u voor allen die eenzaam hun weg zoeken door het leven. U weet ook wat in stilte wordt afgeleden en afgebeden en afgestreden. Wees u nabij, ook als niemand ons ziet. Als we helemaal eerlijk zijn voor u. En wil u kracht en troost geven, ook in het verdriet en in de moeite. We dragen allen aan u op die in korte tijd of korte tijd geleden verliezen hebben geleden. De familie Kattenstaart-Kot en ook de bredere familiekring willen we aan u opdragen vanwege het overlijden van onze broeder W. Kot, die de afgelopen week begraven is. Heren, wil u, nu er een grote lege plaats gekomen is voor zuster Kot en voor de kinderen en kleinkinderen, de lege plaats met uzelf vervullen. En laat de kracht en de troost van u rijk ervaren mogen zijn en mogen worden, ook als na de begrafenis het verlies en het gemis wordt ingeleefd. Wil u de hele familie gedenken in uw gunst. We willen ook zuster Boeren aan u opdragen, van wie een broer in de afgelopen week overleed na een ernstige ziekte. Heren, wil u haar troosten en sterken, ook in haar omstandigheden en juist ook in dit verlies. En dan komt de dood heel dichtbij, als we deze leeftijd bereiken. En als mensen rondom ons heen, broer, een zuster, neef, een nicht, wegvalt door de dood. We zingen het vaak, soms gedachteloos. De dood wenkt ieder uur, maar het kan bij het ouder worden werkelijkheid worden. Heren, zet ons er stil bij. En geef dat we ons voorbereiden mogen. Wil u onze zuster gedenken, haar troosten en ook in de familiekring de roepstem heiligen aan de harten van velen. We mogen uw naam ook dankzeggen voor zegeningen die u gaf. Broeder van der Hel onderging de afgelopen week een operatie en dat mocht goed slagen. En wij willen uw naam daarvoor erkennen en bidden voor verder herstel. Wil u hem en al degenen die hem lief zijn ook voor de toekomst gedenken. We danken u ook, heren, voor het feit dat tijdens de synode die de afgelopen weken vergaderde in volle zitting, maar ook in commissievergadering, toch ook heel bijzondere dingen gebeurd zijn. Ook dingen die de gemeente betreffen. Een oud-predikant mocht voor de tweede keer emeritus worden. En zijn opvolger, die benoemd is, komt voort uit de gemeente. als we hem zo mogen noemen, voor deze ene keer een zoon van de gemeente. En we zeggen u, Maam, dank dat het zo mocht gaan. En we bidden u voor hem en de andere broeder die benoemd is, om zegen, om wijsheid, om genade en om kracht. Er is veel gaande in de kerk en in de theologie. De zorgen zijn groot. U kent ze beter dan dat wij ze kennen. U weet ook de afloop van allerlei ontwikkelingen. Maar we leggen het aan u voor, heren. Het sterven van de theologie, zeker van de gereformeerde theologie in Nederland. Opleidingen die gesloten worden. Leiden is niet meer. Utrecht is niet meer. Kampen Oude Straat is niet meer. En er zullen nog meer slagen vallen. Zeker als de ontkerkelijking en de verwerelijking en de bezuinigingen doorgaan. Heere, neem de opleidingen voor de dienst des woords in uw handen. En geef een geestelijk en bijbels een gereformeerd ontwaken en een terugkeer tot u. En zou u willen geven dat ook onze predikantsopleiding er mag blijven. Wil u zijn met allen die daar studeren, bijzonder degene die zich voorbereiden voor het wonderenambt. En wil u allen die daar op een andere manier werken ook zegenen. En neem hen allen vooral bij u op school. Leer jongeren zijn en blijven, ja, tot de laatste snik. Heren, dan is de kerk er goed mee. En wil u zo ook zegen geven in de kerken. We dragen de toekomst van de kerken, van onszelf, maar vooral ook van de kinderen en van de kleinkinderen, aan u de Heren op. Heren, laat het ook mogen blijken. Ook in deze tijden, wanneer gij gaan zult door het water of door het vuur. Ik ben met u. Dan gaat het goed. Dan is er toekomst. Dan is er hoop. Dan is er geloof. Dan is er liefde. Zegen ons in deze dienst. Geef ons genade om uw woord te bedienen. En opening vanuit de schriften en vooral bediening van uw Heilige Geest. We bidden dat niet omdat wij het waard zijn of verdienen, maar enkel en alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen samen gemeente uit Psalm 42, het vierde, het vijfde en het zevende vers. Denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan, maar de Heere zal uitkomst geven. En het zevende, o mijn ziel, wat buigt ge u neder. We zingen deze psalmen en u krijgt gelegenheid om uw gaven aan de Heere te offeren. En de collecten zijn als volgt. Allereerst is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede collecte is bestemd voor de diaconie. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit de 66ste psalm, het vijfde vers, psalm 66, vers 5. En net belemmerde onze schreden, een enge band hield ons bekneld. Gij liet door heerszucht ons vertreden, gij gaaft ons over aan het geweld. Hier scheen ons het water te overstromen. Daar werden we gedreigd door het vuur, maar gij deed ons het gevaar ontkomen, verkwikkend ons de goeder uur. Geliefde gemeente, wij denken vaak dat we alles in de hand hebben. We bedwingen het geweld van de wateren met een deltaplan. We bedwingen het geweld van andere natuurrampen met de meest moderne middelen. Alles geregeld. Of zoals we vandaag graag zeggen, logistiek geregeld. Berekenend geregeld betekent dat letterlijk, want we berekenen wat af. En soms blaast God ineens in al onze postmoderne berekeningen. Kleine dingen, grote dingen. Ja, dan was het afgelopen zondag betrekkelijk klein. Wateroverlast door overvloedige regen. Maar wel opmerkelijk, hè? Dat juist op dat moment avondmaal bediend zou worden en de gedachten van de ouderen onder ons, waartoe ik ook zo langzamerhand behoor, gingen terug naar 1953. Toen zou het ook avondmaal zijn. En toen was de ramp vele malen groter. De stem van het water, zei de dichter Hendrik Marsman het niet. De stem van het water met zijn eeuwige rampen. Hebt u hem gehoord? En daarnaast is er dat machtige verschijnsel van het vuur. Ja, ook daarin kan God spreken. Wie iets gezien heeft of meegekregen heeft van de grote bosbranden in Australië, in Californië, in de Verenigde Staten, weet het. En deze zomer werden wij er heel persoonlijk bij stilgezet. Zoals sommigen van u weten, waren we in Canada. Verbleven in het huis waar uw dominee vele, vele jaren samen met zijn gezin in gewoond heeft. En op een vrijdagmiddag de start van een wervelstorm. En zoals u weet, misschien zijn in Canada alle leidingen, elektriciteit, telefoon, etc. bovengronds. Aan palen, ze hebben ook hout genoeg. En zo 10 meter voor het huis sloeg de bliksem in de elektrische bedrading. Duisternis. 3 dagen lang lag een hele wereldstad plat. Er kon niet gekookt worden, er kon niet gebakken worden. Er kon die zondagmorgen ook geen kerk gehouden worden. De stem van het vuur. God spreekt, horen we nog? Of zijn we zo logistiek verantwoord geworden dat alles in onze hand ligt? Het gaat vanmorgen over de stem van het water en de stem van het vuur. Er zijn 3 gedachten. Allereerst de gevaren, het vuur en het water. In de 2e plaats... het geheimenis. Want ik ben de Heere, uw God. De Heilige Israëls, uw heiland. En in de 3e plaats de genadeweg. Dan keren we terug naar vers 2. Al moet u gaan door de rivieren, ze zullen u niet overstromen. En al moet u gaan door het vuur, het zal u niet verbranden. Dus de stem van het vuur en van het water. De gevaren, het geheimenis, de genadeweg. Zoals de meesten van u weten is dit 2e gedeelte van het boek Jesaja wel het troostboek genoemd. Het begint ook in hoofdstuk 40 met die aangrijpende woorden: troost, troost mijn volk, zal uw liedere God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. En als u dan die hoofdstukken leest met vele machtige beloften, maar ook met vele scherpe aanklachten, dan weet u dat Israël getekend wordt als een volk in schuld en een volk in nood. En de meeste uitleggers gaan ervan uit dat deze woorden gericht zijn op het volk van Israël in de ballingschap. Slot van het hoofdstuk maakt dat ook wel duidelijk als het gaat over de Chaldeeën of over de Babyloniërs. En er is weinig verbeeldingskracht voor nodig om Israël in ballingschap voor ons geestelijk netvlies te krijgen. Stad verwoest, met vuur verbrand, tempel verwoest, de offerdienst kan niet meer plaatsvinden. En het volk, althans de bovenlaag van het volk, is in gevangenschap weggevoerd naar Babel. En daar zitten ze. Psalm 137 zegt: de harpen aan de wilgen gehangen. Ze kunnen geen lied van Sion meer zingen in een vreemd land. Geen hoop meer? Geen uitzicht meer? Merkwaardige gemeente, als deze woorden op de ballingschap betrekking hebben, en dat geloof ik zelf, dat God al van tevoren zijn woord gegeven heeft met het oog op die situatie. De Heer is altijd de eerste. Hij weet wat maaksel wij zijn. Hij kent onze geschiedenis. Hij weet zelfs wat in de toekomst verscholen ligt. En hij gaat het volk, Sion worden ze wel genoemd in deze hoofdstukken, het volk wat in de ballingschap het niet kan vinden en heimwee heeft naar God als een hert, dorst naar de waterstromen, zo dorst hun dorstige ziel in Babel naar God. Dan gaat de Heer zijn volk vertroosten. Ze worden in het slot van het vorige hoofdstuk herinnerd aan het vuur van de oorlog. De grimmigheid van God toen de stad verbrand is. Het oordeel toen de tempel tot as verteerde. Maar nu zegt de Heer, begin van hoofdstuk 43, vrees niet, want ik heb u verlost. Hoe kan dat nu? Want de tekening van de rest van het hoofdstuk maakt duidelijk dat ze nog midden in de ellende zitten. Ik zei het toch, God is altijd de eerste. Hij ziet zijn volk als verlost, ook al zitten ze nog midden in de ellende, moet u nooit vergeten. Ook in het licht van het Nieuwe Testament, de kerk des Heren, de strijdende kerk des Heren. Ook al kunnen ze zelf niet bijkomen misschien, u misschien ook niet op dit moment. In Gods ogen zijn ze verlost. Ik heb u verlost. Maar ja, ze moeten nog wel terug. En die terugtocht is een lange, bange reis. Uit het zuiden van Babel, het tegenwoordige Irak, eerst naar het noorden langs de grote rivieren. Dan door het tegenwoordige Zuid-Turkije in de richting van Syrië, waar zoveel ellende is op het ogenblik. En dan via Syrië zo naar beneden, richting Jeruzalem en richting Israël. Wat zullen ze allemaal tegenkomen onderweg? Water? Nee, niet zo erg als toen in de tijd dat de Heere ze bevrijde uit Egypte. Want toen moesten ze door een complete zee heen, de Rode Zee. Nu zijn het maar rivieren, grote rivieren, brede rivieren. En het is bekend uit de geschiedenis dat het Joodse volk eigenlijk niet zo erg houdt van water. Als er iets verscheept moest worden, waren er meestal geen Joodse schepen en geen Joodse kapiteins. Het waren meestal de Feniciërs uit het noorden die ervoor zorgden dat allerlei dingen via het water vervoerd werden. Maar ze zouden wel water tegenkomen, rivieren, brede stromen. En bovendien de gevolgen van de oorlogen, want als ze bevrijd zouden worden, zou dat niet zonder slag of stoot gaan. Babel zou vallen en verbrand worden en overal in het land zouden ze de rokende resten zien van de wreedheid van de Meden en de Perzen. En ook in het land der belofte gekomen zouden ze nog wel ruïnes en rokende puinhopen vinden. En bovendien, het kon ook gebeuren dat in die steppen of in de woestijn waar ze doortrokken, dat er sprake was van branden en van vuur. In ieder geval, wat de tekst oproept is het beeld van gevaren. Vuur, water, dreiging. Gemeente, wij leven in een bedreigde wereld. Ja, dan heb ik het niet in de eerste plaats over het milieu. Daar mag dan in de kerk ook wel meer aandacht aan geschonken worden. Dan heb ik het ook niet in de eerste plaats over het feit dat wij dagelijks in gevaar zijn. Of we nu reizen of werken, er zijn allerlei dingen. En de gevaren van ons leven hebben we misschien wel in heel sterke mate in onze tijd onder beheersing. Maar toch, wie garandeert u of mij dat ons deze week geen ongeluk overkomt? Water, vuur, dreiging, onzekerheid. Daar leefden ze in de middeleeuwen bij, meer dan vandaag. Daar leefde Luther bij, meer dan vandaag. Midden in het leven zijn wij door de dood omvangen, luidt de tekst van een bekend lied uit de late middeleeuwen, wat Luther heeft herdicht en opnieuw berijmd. Midden in het leven zijn wij door de dood omvangen. Of om het Bijbels te zeggen, de dood wenkt ieder uur. Ja, dat is de achtergrond van de beeldspraak van onze tekst. Maar u begrijpt wel, zeker in het licht van wat volgt in dit hoofdstuk, dat er nog meer is. Het volk wat terugkeert, de ballingen uit Babel, de godvrezenden van het volk van Israël, ze zijn Gods volk. En Gods volk is altijd in nood. Zolang ze leven in deze wereld. Ja, dat mag je vandaag niet meer zeggen in heel veel kringen. Want daar wordt meteen een tekst tegenaan gezet. In hem zijn wij meer dan overwinnaars. Jazeker. Jazeker. En daar kom ik nog op terug. Maar daar staat naast. In de wereld zult gij verdrukking hebben. En onze catechismus zegt het in het slot als het gaat over de verzoekingen, dat onze driehoofdige vijand, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons te verzoeken en aan te vallen. En als dat gebeurt, en misschien is dat zo in uw leven bij het ouder worden, of misschien ben jij nog heel jong, dat je iets weten mag van de vrezen des Heren, dat je zegt, ja, maar toen dat allemaal gebeurde en ik tot het licht kwam, in de ruimte gezet werd, toen was het zo goed. U zal ik lief hebben, Heren, mijn sterkte. En het woord sprak zo. Ik werd zo aangesproken, ja, niet alleen door de vertroostingen, maar ook krachtig door de ontdekkende kracht van het woord. Maar het lijkt wel alsof de Heere zwijgt. Zeeën van water, brandend vuur. Ik zal nog een van deze dagen omkomen. Heb ik me niet bedrogen? En van binnen sissen de stemmen. Kan dat nou? Als je zegt en denkt een kind van God te zijn, als je al zoveel keren avondmaal gevierd hebt, en dat je leven er dan zo uitziet. Boezemzonden, waarvan je dacht dat je ze overwonnen had, die bij het ouder worden terugkomen. Nee, niet dat je het uitleeft, maar ze staan op je geestelijke netvlies. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. denk aan mij toch in gena. Ja, en dan zijn er ook nog andere aanvechtingen. Niet alleen de aanvechtingen van God heeft mij verlaten, dat is de ergste. Want de verberging van Gods aangezicht, zegt onze belijdenis, is voor de Godvruchtige bitterder dan de dood. Niet alleen de aanvechtingen van bepaalde zonden of van een ingezonkenheid ten gevolge van de zonde in je leven, maar de nood van de tijd en van de toekomst. Misschien nog niet zo lang geleden bij het wiegje gestaan van een kindje wat pas geboren was. Uw eigen kind. Uw kleinkind. Voor sommigen mogelijk zelfs een achterkleinkind. Blij. De toekomst. Zijn trouw blijft van geslacht tot geslacht. Ja, dat mag er zijn en dat mag u onderstrepen. Maar dan loopt toch ook wel eens doorheen de gedachte. Kind, wat zul jij nog meemaken? Wat zal de toekomst brengen? Ja, en dan niet meteen zeggen, mij geleid des Heeren hand. Maar zeggen, ja, Heren, waar moet het heen? De nood van de kerk en van de toekomst van de kerk voor het aangezicht van de Heeren brengen. En in die worsteling mag je het zien. Soms duidelijker dan op andere momenten. Hij is er. Als ge zult gaan door het water, Israël op reis, met hun kleine kindertjes, met hun vee, met de toekomende generatie bij zich. En sommige moeders droegen de toekomstige generatie nog in zich. Zo zijn ze teruggegaan. En bij die dreigende gevaren zegt de Heere, vergeet het nou niet. Die gevaren zijn reëel. U zult gaan door het water. En u zult gaan door het vuur. Kijk, je kan onze Nederlandse vertaling, onze Statenvertaling zo opvatten. Als je mogelijkerwijs ooit eens een keer door het vuur gaat. Nee. Gij zult gaan door het water en gij zult gaan door het vuur. Het staat er ook in de wereld, zult ge verdrukking hebben. Dat is niet een meerkeuzevraag waarbij je voor het kiezen hebt, de een meer verdrukking, de ander geen verdrukking, de volgende dit. Zult ge. Maar dan staat er, vergeet gij het niet. Ik ben de Heere uw God, de Heilige Israëls, uw Heiland. Letterlijk staat er, uw losser. Wat betekent dat? Ik ben de Heer uw God. God komt terug op zijn eigen woord. Want dat had de Heer al heel duidelijk gezegd. Toen het volk van Israël ooit door het water ging, bevrijd werd uit het slavenhuis van Egypte. Toen de wateren als muren aan twee kanten stonden. Toen zijn ze gekomen waar? Door de hitte en het vuur van de woestijn heen bij de berg Horeb. En daar heeft de Heer het met zijn eigen vinger op stenen tafelen gezet. Ik ben de Heere uw God. En als je het boek Exodus en het boek Leviticus leest, we zijn er op het ogenblik in bezig, dan valt het op, hè? Dat komt telkens terug bij allerlei geboden en voorschriften. Ik ben de Heere. Ik ben de Heere. Ik ben de Heer. Zo begint de kerkdienst op de zondagmorgen. Ik ben de Heer. Wij moeten daar voortdurend aan herinnerd worden. Dat was onder Israël zo. En dat is ook onder ons zo. Ik ben de Heer. En dan openbaart God zich in de aanhef van de wet. Ik ben de Heere. Uw God, die u uit Egypteland hebt uitgeleid, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Luther zegt dan, heb je daar wel eens op gelet? En u weet hoe scherp Luther de wet kon preken. De wet ons doodslaat, zegt hij. Die laat je zien hoe arm je bent, hoe leeg je bent. Die laat je zien dat je door eigen werken niet behouden wordt. Maar diezelfde Luther zegt, hey, wel eens op gelet dat die wet begint met de belofte van het evangelie. Ik ben de Heere uw God. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En dat betekent, zegt Luther dan, laat ik het maar in mijn eigen woorden zeggen, dat als je nou in het licht van de wet ziet dat je zondaar bent en zondaar blijft, je armoe moet inleven. En misschien vanmorgen in de kerk zit zo met de gedachte, Heer, ik ben zo arm, want ik mis u. Dan ben je arm. Dan zegt Luther, kijk dan eens terug naar het begin. Daar biedt God aan dat hij de God van wetsovertreders wil zijn. Ik ben de Heere, de God van het verbond, uw God. En wat betekent dat dan? Dat betekent twee dingen, zegt onze tekst. Dat die God die de zonde niet door de vingers kan zien, in genade op zondaren neer wil zien. Omdat hij de heilige Israëls is. En omdat hij uw heiland of uw verlosser is. Heilige Israëls. Dat is een naam die de Heere draagt vooral in het boek Jesaja. Zo heeft Jesaja God leren kennen. U mag dat thuis wel nalezen straks na de dienst. Jesaja 6, zijn roepingsvisioen. Want ook al is de God van Israël in Christus Jezus voor al zijn kinderen dezelfde. Sommige van zijn kinderen en sommige van Gods knechten hebben bijzonder licht in eigen dingen van God. In bijzondere eigenschappen of volkomenheden van God. Jesaja is de profeet bij uitstek van de heiligheid Gods. Hij heeft de hemelen geopend gezien. Hij heeft de engelen horen zingen heilig, heilig, driemaal heilig. Eer zij God. En hij noemt God in heilige verwondering en diep ontzag de heilige Israëls. Wat betekent dat? Betekent twee dingen. Dat God de heilige is. En dat hij dus ook als de heilige Israëls door zijn volk geheiligd wil worden. Hij vraagt van Israël dat ze heilig leven voor hem de heilige. Niet vergeten. Als je gedoopt wordt, en er zijn veel kinderen gedoopt in de loop der jaren in Middelhaan, dus misschien bent u wel hier gedoopt, of jij. Dan zegt de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik ben heilig. En daarom vraag ik van je, nee, eis ik van je, dat jij heilig leeft. Leven wij heilig voor de heilige God? Wees heilig. Dat staat ook boven het doopvont. Wees heilig, want ik, Vader, Zoon en Heilige Geest, ben heilig. En als dat in je leven werkelijkheid wordt, dan ga je zien wat voor vlekken er in je leven zijn. Onheiligheid, zonde, schuld. Heren, ik kan met mijn ongeloof en mijn onbekeerlijkheid en mijn zwakheden en mijn zonde voor u niet bestaan. Jesaja zei het ook toen hij de heilige Israël zag. Wee mij, want ik verga. Het is ook mogelijk om te vertalen, wee mij, want ik ben verstomd. Omdat ik een man van onreine lippen ben. Nou, als Jesaja dat moest zeggen, dan moet u het ook zeggen. En dan moet ik het zeker zeggen. Wee mij, ik heb gezondigd tegen de heilige Israëls. Maar weet u wat nou zo mooi is met dat woord heilig? Dat betekent niet alleen maar dat God de zonde niet door de vingers kan zien. Dat hij eist van Israël, leef heilig voor mij, want ik ben heilig. Maar heilige Israëls betekent ook dat hij zich heiligt. Ja, u hoort het goed. Zich heiligt om de God van Israël te zijn. Laat ik het duidelijker zeggen. Heilige Israëls betekent Israël. Ik ben er alleen voor u. Ik ben afgezonderd om u te redden. Ik zeg niet alleen, u moet afgezonderd heilig leven ter ere van mijn naam. Maar ik zeg ook, ik heilig mijzelf om uw God te zijn. En dat heeft God bewezen. Weet u waarin de heilige Israëls vooral bewezen heeft dat hij zich helemaal geven wil aan een zondaarsvolk? Toen hij zijn eigen zoon gaf. Dat heilige dat uit u geboren zal worden, hoort Maria, zal Gods zoon genoemd worden. En daarom staat er ook, ik ben de heilige Israëls, die de zonde niet door de vingers kan zien, en nochtans mij wendt tot u, uw verlosser. Ja, dan is er nog wel een probleem in de volgende woorden die op onze tekst volgen. En ik moet er heel korte vinger bij leggen. Want als de Heere zegt, ik ben de Heere uw God, de heilige Israëls, uw heiland, dan lezen we verder. Ik heb Egypte, Morenland en Sheba gegeven tot losgeld in uw plaats. En dan wordt er gezegd, gij zijt kostbaar of kostelijk in mijn ogen. En een ieder die naar mijn naam genoemd is, die ik geschapen heb tot mijn eer, die ik ook gemaakt heb. Ik heb voor u de heidenen tot een erfenis of tot een losgeld gegeven. Hoe moet je dat nou opvatten? Mensen kunnen andere mensen toch niet verlossen? En de heidenen, het grote Egypte en die kleinere landen die hier genoemd worden, die kunnen toch voor de schuld en voor de zonde van het volk van Israël niet betalen? Nee, dat bedoelt de tekst ook niet. De tekst bedoelt allereerst, waarom wordt Israël bevrijd uit het land van Babylon? Waarom zal straks koning Kores, of hij, als het in de wereldgeschiedenis heet, Cyrus, de vorst van de Meden en de Perzen, die Israëlieten, dat arme, verachte hoopje volk laten gaan? God zegt in dit hoofdstuk, omdat ik voor een los geld zorg. Voor een losprijs. Zo'n heerser, zo'n absolute vorst als koning Kores of Cyrus was, die doet dat niet voor niks hoor. Dat hij dat volk terug laat keren naar Israël. Die heeft zo zijn eigen redenen. Maar God zal hem dwingen door een losgeld om Israël te laten terugkeren. God zal hem uitbreiding van zijn gebied geven. De Heere geeft die koning als het ware een soort toegift, zou je zeggen. U mag Egypte veroveren en u mag Morenland veroveren en u mag Sheba veroveren als u mijn volk maar terug laat keren. Zo in zekere zin waren Egypte en Morenland de prijs die God betaalde tussen aanhalingstekens aan koning Kores. Dat is de gedachte die in dit hoofdstuk zit. En dan begrijpt u meteen waarom dit hoofdstuk eigenlijk onaf is als we het alleen zouden hebben. Want de losprijs die God betaalt voor de schuld van zijn volk. De losprijs waarmee God zijn kerk verlost van het eeuwig verderf is natuurlijk niet een stukje gebied in het Midden-Oosten. Deze losprijs die God hier in dit hoofdstuk aan de orde stelt, roept om de grote losprijs. En dat is het bloed van de Heere Jezus Christus. Uw verlosser die de losprijs betaalt. Uw verlosser die aan alle eisen van Gods gerechtigheid voldoet, uw verlosser, in wie alle pijlen van Gods toorn zijn geblust. Ik ben de heilige Israëls die mij heilig in het werk van de verlosser. En dan dat machtige woord, hè? Uw heiland, uw verlosser. Luther zegt, geestelijk leven, dat is een zaak van goede grammatica. Goed leren, jongens, meisjes op school. Grammatica. Ook om je Bijbel goed te leren lezen. Wat bedoelt Luther dit? Geloof is een zaak van de bezittelijke voornaamwoorden. Mijn Heere en mijn God. Uw verlosser. Ja, maar hoe kun je dat nou zeggen? Als het hier in de tekst ten diepste gaat, de tekst ten diepte roept om die grote verlosser, Jezus Christus. Hoe kun je nou zeggen, mijn Heere? Er zit misschien iemand in de kerk of luistert mee met deze dienst die met die vraag zit. Dat noemen we dan de vraag van de toe-eigening. Hè? Mag ik dat ook zeggen? Wel, ik kan op die vraag natuurlijk niet heel breed ingaan, maar ik moet er wel wat over zeggen. Want de tekst geeft daar ook aanleiding toe. Hier vindt u het antwoord. Weet u waar? Dat begint, hè? Als je door woord en geest mag leren zeggen, mijn Heere en mijn God, dat God zich openbaart. Dat God in zijn woord laat zien wie hij is. En wie hij zijn wil in Christus. Hoe kon dat arme hoopje volk, geschopt en geslagen en gekneusd door de ballingschap, hopen op God? Hoe kan de dichter van Psalm 42, we hebben het gezongen voor de dienst, zeggen, hoop op God? Omdat God zich aan hem openbaarde als ja. Laten we het dan zomaar zeggen zoals de tekst het zegt, want ik ben de Heere. Uw God, de heilige Israëls, uw heiland. Ja, zegt u misschien, maar de Heer heeft dat nog nooit tegen mij gezegd. Oh niet? Oh niet? Heeft de Heer nooit laten zien dat hij in zijn eindeloze gunst jouw God wil zijn? Uw God wil zijn? Laat ik twee dingen noemen, maar twee. Als je als kindje gedoopt wordt, en dat is gebruikelijk onder ons niet, en ook een goed en bijbels gebruik hoor. Dan wordt gezegd, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Dan openbaart God zijn naam. Hij zegt, ik ben Vader, Zoon en Heilige Geest. En dan moet u in het begin van het doopformulier maar eens nalezen wat dat allemaal betekent. Want dan zegt de Heere bij de doop, ik wil jouw God zijn en de God van uw kinderen en de God van uw kleinkinderen. Tot in verre geslachten. En als je daar nou niet geestelijk mee werkzaam bent, hè? En niet op pleit, Heere, dat hebt u beloofd. Wil u dat ook uitwerken en doorwerken door uw woord en door uw geest in mijn hart? Als je daar nou niet werkzaam mee bent en nog nooit echt om gebeden hebt, dan laat je de Heere maar praten. Om het maar heel plat te zeggen, en ik bedoel het eerbiedig. Dan doe je alsof hij nog nooit iets gezegd heeft. Terwijl er voordat je tot bewustzijn kwam, al een belofte van God was. En daar stond bij, zoek mijn aangezicht. Dat is het ene, God spreekt ook door zijn woord. En als je groter wordt en de Bijbel mag lezen en de kinderbijbel mag horen voorlezen, de verhalen op de zondagschool, de preken begint te begrijpen, soms wel eens moeilijk niet, dan spreekt God. Wat doe je ermee? Want in al zijn woorden laat God zien, ik ben de heilige. Ik kan met de minste zonde niet van doen hebben. Onze God is een verterend vuur wanneer we nog een openstaande schuld hebben. Maar diezelfde God zegt ook, ik spreek. Ik roep. Ik vraag. Ik smeek u. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Kijk, en als dat echt naar ons toe komt, dan gaan we zien hoe dwaas we waren dat we zo lang onbekeerd gebleven zijn. En dan wordt onze onbekeerdheid schuld. En ons ongeloof schuld. En onze dwarsheid en onze dwaasheid en onze opstandigheid schuld. En een van de grote noden van de kerk, ook van onze gemeenten, is dat er zo weinig mensen uiting geven aan het feit dat ze schuldig staan voor God. We zeggen wel eens dat het zondebesef en het schuldbesef uit de wereld verdwenen is. Het is ook zo. Maar waar is het doorleefde schuldbesef voor de heilige God? In de kerk. In de gezinnen. In mijn leven. Ook als dienaar van het woord. Waar is het? Want als dat voor het eerst of opnieuw werkelijkheid wordt, gemeente, dan worden de beloften van God, of liever om met de Erskines, de Erskines te spreken, het belovende spreken van God, kostbaar, dierbaar. Dan zeg je, Heer, het kan alleen door u. Zou u, de heilige Israëls, mijn God willen zijn? U hebt het toch beloofd? U hebt het toch gezegd toen u de naam gaf aan uw lieve zoon? De heiland. Gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Heer, ik ben ik. Een zondaar, niet waard om uw zoon of uw dochter genoemd te worden. Maar er is toch hoop voor zondaren? Dat zegt uw belofte toch? Dat zegt de naam Jezus toch? Kijk, en waar je dan ook heen moet reizen in dat volk van Israël, en ik haast me naar dat laatste stukje van de tekst, dat moest een hele lange reis maken. Uit Irak, door Koerdistan, het zuiden van Turkije, door Syrië heen naar het land van de belofte. Vuur, water. En dan zegt de Heer, ja dat weet ik, dat u daar doorheen moet. Wanneer u gaan zult door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, zij zullen u niet overstromen. Wanneer je door het vuur zal gaan, zult ge niet verbranden en de vlam zal u niet aansteken. Was nou het diepste geheim van de tekst. Dat ze niet in de rivieren ten onder zullen gaan. Ja, dat is natuurlijk een groot wonder. Hè? Dat die rivieren ze niet zullen overstromen. En de vlam, dat die er niet aan zal raken. Dat is ook een groot wonder. Ze reizen net als de drie jongelingen in de vurige oven. In het boek Daniël, weet u wel. Die wandelen door de vlammen heen en geen vlam raakte ze aan. Zo, dat is een groot wonder. Maar het geheim van de tekst staat even eerder. Ik zal bij u zijn. Dat is het wat Gods kinderen nodig hebben. Meer dan al het andere. Ik ben met u. Hoeveel keren staat dat niet in het troostboek van Jesaja? Hoeveel keer staat het niet in de Bijbel, in het evangelie? Ik ben met u tot aan de voleinding der wereld. Immanuel. God met ons in Christus Jezus. Ja, als je dan door de vlammen en door het vuur heen moet, dat is niet makkelijk. En het lijkt soms alsof het water je zal overspoelen. En die vloed gaat hoger dan de vloed van afgelopen zondagmorgen. En dan lijkt je soms in het vuur om te komen. Maar God, hij is met zijn kerk. En dat gaat ver, gemeente. Dat gaat zo ver. Dat gaat tot in de diepte van de verlorenheid en van de dood toe. Want God heeft zich geopenbaard, zijn verbondswoorden geopenbaard en vastgemaakt in Christus. En in hem heeft hij het gezegd, ik ben met u. Immanuel, God met ons. En dan gaat het met de Heere Jezus door de diepte van het vuur en door de stromen van het water. Als u de Lijdenspsalmen leest, 22, 69, om niet meer te noemen, dan leest u ook de beeldspraak van de lijdende borg, dat de wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Hij is overstroomd door het water van Gods toorn en verbrand door het vuur van Gods grimmigheid. Zo, God met ons. En daarom is hij nabij de ziel die tot hem zucht. En troost hij het hart dat schreiend tot hem vlucht. En wat zijn dat kostbare momenten als je midden in de strijd van het leven daar iets van mag ervaren. Soms juist ook aan de tafel des Heren. Dat in de breking van het brood en in het uitgieten en ronddelen van de wijn zichtbaar word ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Ik ben met u. En betekent het dat er dan geen gevaren meer overblijven? O ja, het vuur en het water blijven staan. En laat me dan maar twee dingen noemen. En u mag het voor uzelf aanvullen. Soms, juist bij het ouder worden, heb ik de indruk, en dat weet ik niet alleen van mezelf, maar ook van mensen met wie ik door de jaren heen gesproken heb. Kun je in situaties terechtkomen van geestelijke duisternis, waarin je zegt, Heere, waar bent u? Dat kan zijn doordat je verslapt en veracht het in de genade, want laten we daar altijd maar mee beginnen. Naar onszelf kijken van, Heer, is er reden geweest waarom het zo is dat het water nou zo hoog komt en dat het vuur zo gaat branden? Zijn er openlijke of ernstige zonden, zonden die ik aan de hand houd, zonden die ik als een zoete beter, zegt Philpot, wij zouden zeggen vandaag als een snoepje onder mijn tong houdt om erop te zuigen. Het kan ook zijn dat er onbegrepen wegen zijn. Dat je ziek wordt of dat je eenzaam wordt of dat er iemand overlijdt van wie je zoveel gehouden hebt. Of dat je een verborgen kruis moet dragen waar niemand van weet. En waar je het zo ontzaglijk moeilijk mee hebt. Heere, waar bent u? En als je dan midden onder de stromen van water en midden uit de vlammen van het vuur mag horen, ik ben met u. En dan is de vernederde Heere Jezus, de medelijdende hoge priester die in alle vuur, vlammen en watervloeden verzocht is geweest. En God zegt het in hem, ik ben met u. Kun je verder hoor. Kun je verder. En nog een andere vuurgloed en vuurvlam. Opmerkelijke. Dat er vooral in de bloeitijden van de kerk zoveel geschreven is en nagedacht is over de nood van mensen in hun uiterste. De zieke troost. Het boek van Hoornbeek of van Voetius over de euthanasia. En dat betekent in die tijd heel wat anders dan vandaag. Dat is de kunst, de genadekunst om zalig te sterven. En dan kom je allerlei dingen tegen die zo herkenbaar zijn. Soms bij het ouder worden, dan kun je zo opzien tegen de dood. En er zijn kinderen van God die tot vlak voor hun sterven, soms zelfs tot in hun sterven, grote strijd hebben. Vuurgloed, waterstromen. Hoe kom je door? Ik ben met u. Al moet ik ook gaan door het dal van de schaduwen van de dood, zegt de herderspsalm, gij zijt met mij. Want hij is die weg gegaan. Nee, niet van Irak naar het beloofde land, maar de weg van het leven, van de geboorte tot in de dood, tot aan het graf. En hij is die weggegaan als de medelijdende hoge priester voor al de zijnen. Ik ben met u, want ik ben de Heere. Ik ben de heilige Israëls. Ik ben uw losser, die de prijs, het rantsoen, noemt onze Statenbijbel het. Het rantsoen voor velen betaald heeft. En dan blijft er één vraag over. Hebt u hem nodig? Hebt u hem leren kennen? Die verlosser van Israël, die alleen bewaart voor de watervloeden van Gods toorn en het vuur van Gods heiligheid. Als dat niet zo is, zoek de Heere en leef. Doorgaande boodschap van dit deel van Jesaja is, zoek mij en leef. En al wat u ontbreekt, al wat jou ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Want vergeet het niet. Als je hem niet leert vinden, ik ben met u, uw heiland. Als een genade God in Christus en voor eigen rekening blijft voortleven. Je zult verzwolgen worden door de wateren en verbrand worden door het vuur van Gods eeuwige gloed. En daar hebben we jou en daar hebben we u niet voor over. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u door deze heiland met God verzoenen. En als je hem kennen mag, och, wat er dan ook gebeurt, dan kan het vuur hoog branden en de wateren hoog stijgen. Zelfs het water van de doodsrivier, zoals we in de Christenreis van Bunyan lezen. Maar dan blijft het waar. In leven en in sterven. Dat ook al is er een net wat onze schreden bekneld houdt. Of een enge band. Ook al schijnt hier het water te overstromen. Ook al worden wij daar bedreigd door vuur. Maar gij. Maar gij, ik ben de Heere, uw heiland. Amen.
Thank you.
eindigen met dankzegging en gebed, gemeente. Heren, we zeggen uw naam dank dat uw woord mocht klinken. En het zijn altijd woorden van een nietig mensje uit het stof rezen. Maar toch, het waren ook uw woorden. Wil u alles wat er aan menselijks en zondigs bij zou zijn, genadig wegnemen, maar uw woord genadig kronen met uw zegen. Laat het met ons mee mogen gaan naar huis. En laat het zijn gezegende werking mogen doen. Heere, geef dat het niet aan de kant op het platgetreden pad van onze zonde en onbevattelijkheid mag vallen. Voer voor de vogels van de hemel. Maar dat het mag vallen in een toebereide aarde. Wees deze dag, deze middag verder met ons. Wat er nog aan kerkelijke activiteiten is, zondagschool en vereniging, wil u het zegenen, Heere. En breng ons in de avonddienst weer samen als een heel ander gedeelte uit de schriften onze aandacht vraagt. En geef ook dan uw zegen. En laat het zo mogen zijn dat we samen mogen komen onder de kansel en op de kansel met een hongerig hart. We danken u voor al het goede wat u gaf. En we smeken van u, zegen ons met uw genade om Christus wil. Amen. We zingen gemeente als slotzang twee versen uit Psalm 77. Heilig zijn, o God, uw wegen en negende door uw arm en al vermogen. Dat is vers 8 en vers 9 van Psalm 77.
Thank you.
Gaat heen in vrede, gemeente. Draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.